Gemeente, namens de kerkraad een enkele mededeling vooraf. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee C. Cornet. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is de collecte voor de diaconie. Met name ook voor de hulpverlening in Haiti. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen de twee laatste versen van Psalm 77, de versen 10 en 11. 10 en 11 van 77. Ook vanmorgen luisteren we eerst naar de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit de tweede brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de eerste 11 versen. Schriftlezing dus 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 76, het vierde vers. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van uw koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan ketenen der duisternis om te bewaard te worden tot het oordeel, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal heeft bewaard, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht en de steden van Sodoma en Gomorra tot as veranderende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooselijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft, want deze rechtvaardige man hebbende onder hen gewoond heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te bewaren en te verlossen, en de rechtvaardigen te bewaren tot de dag, de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden. Maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn en zichzelf behagen en de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen in sterkte en kracht meerdere zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, 2 Petrus 2 en daarvan het vijfde vers. Daar schrijft de apostel: en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Laten we de Heere om zijn zegen bidden en vragen of hij ons zijn woord wil doen verstaan en of wij genade ontvangen om naar zijn woord ook te leven. Heere, u brengt ons vanmorgen samen in dit kerkgebouw. En een ander deel van de gemeente is thuis en met deze kerkdienst verbonden. En op die manier mogen we als gemeente samen toch hetzelfde evangelie horen. Want dat is immers ook het doel van onze samenkomst, heren. Wij komen hier om iets te horen. Iets uit uw mond te horen. Dingen die u belangrijk genoeg hebt geacht om ze ons bekend te maken. Met dat voor ogen hebt u ons toch uw woord gegeven, Heere. En met datzelfde voor ogen geeft u ons ook de verkondiging van dat woord. Het is een zegen, Heere, dat we dat woord kregen. Wij vroegen daar niet om. Maar ook zonder dat we erom gevraagd hebben, was het er, omdat u het gaf. U plaatste het voor velen van ons al voor ons in onze kinderjaren, toen we van dat woord nog helemaal niets begrepen. Maar we mochten erbij opgroeien, we mochten uit dat woord ook als kinderen al onderwezen worden. We leerden de Bijbelse geschiedenissen en we begonnen ook iets te begrijpen van wat u in uw woord te zeggen hebt. En als het goed is, dan hebben we toch onder andere ook verstaan dat dat woord bedoelt onze zaligheid ons voor te stellen. en de weg waarlangs we die zaligheid ook deelachtig kunnen worden. Heren, we danken u ervoor dat we een christelijke en godzalige opvoeding kregen. En misschien geldt dat niet van ons allemaal. Het kan ook zijn, ja, dat er mensen zijn in de gemeente die op een latere leeftijd pas tot uw woord zijn gebracht. Maar hoe dan ook, het is gebeurd dat dat woord een plaats in hun leven kreeg. En dat ze op de een of andere manier hebben begrepen dat dat woord van belang is. Heren, mogen we dat allemaal beseffen. En als we het nog niet beseffen, laten we het dan wel gaan verstaan. Doordat u het ons duidelijk maakt dat er in deze wereld geen belangrijker woord is dan het uwe. En wat er ook allemaal gezegd wordt en wat er ook allemaal geschreven wordt, het is allemaal van voorbijgaande aard. En veel, heel veel van wat we zo om ons heen horen, is het niet eens waard om gehoord te worden. Er worden allerlei dingen verkondigd die nergens op slaan. En die geen enkele eeuwige waarde hebben. En er wordt heel wat gezondigd ook. En de boodschappen die naar ons toe komen, dat zijn vaak verdraaide boodschappen. En in ieder geval, er is zo vaak heel weinig of niets van uw bij. En daarom, heren, juist vanwege al die ijdele woorden, vanwege al die nietszeggende dingen, is het van zo'n groot belang en is het tegelijkertijd ook zo'n dierbaar wonder dat u dat woord aan ons hebt gegeven, waarvan u zelf zegt dat het levend en krachtig is en dat het een oordeler der gedachten is. En vooral ook dat het een woord is waar u uzelf in bekend maakt en waarin u de Heer Jezus ons voorstelt. En waarin u ons waarschuwt en waarin u ons nodigt. En al die dingen meer die met onze zaligheid te maken hebben. O Heere, laten we het echt waarderen. Ook als dat woord ons waarschuwt. Ook als dat woord ons spreekt van uw rechtvaardige oordelen. Ook als dat woord ons zegt, Heere, dat de weg van de goddelozen vergaan zal. En dat degenen die de Heere niet vrezen, geen toekomst hebben. Heere, wij danken u voor de boodschap die u ons ook vanmorgen laat brengen. En als we er dan naar gaan luisteren, dan willen wij vragen, Heere, geef dat de vertolking van uw woord dan ook inderdaad de boodschap van uw woord helder en duidelijk mag doorgeven. En dat er geen aanzien des persoons is als we naar uw woord horen en spreken. Daarom, Heere, komt erin mee. Wilt u, o Heilige Geest, dat woord toepassen aan onze harten? En laat het via de oorpoort naar ons hart komen. En laat het ons werkzaamheden geven. En laat het ons daar brengen waar u ons brengen wilt. En dat is toch altijd weer voor het eerst of voor de zoveelste keer. U wilt ons brengen op die plaats waar we tot waarachtige bekering komen. En waarin we u nodig krijgen en waarin we geen rust meer hebben. Voordat we rust hebben gevonden in het volbrachte werk van u, o Heer Jezus Christus. Wilt u zo met ons zijn. Alles weren wat ons zou kunnen hinderen, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Alles wegnemen en voorkomen waardoor wij het woord van u niet zouden horen en verstaan. Wilt u de duivel geen gelegenheid geven, maar geef dat uw geest zo krachtig en heerlijk werkt, Heere, dat we het achteraf ook mogen zeggen en in ieder geval het ons ook nog zullen herinneren dat we deze kerkdienst van u hebben gekregen en dat u daarin zelf aanwezig was en erin meekwam en er getuigenis aan gegeven hebt. Heren, we zijn afhankelijk van u. We zijn op het werk van uw geest aangewezen. We kunnen zelf heel weinig of als het om geestelijke dingen gaat al helemaal niets. Wij kunnen niemand bekeren. We kunnen ook niemand het geloof geven. We kunnen onszelf ook niet laten geloven. En wij kunnen onszelf ook het hart niet breken. Heren, van nature zijn we er altijd tegen als u met uw werk gaat beginnen. En als u met die werk voortzet en we moeten er altijd weer helemaal voor ingewonnen worden. Maar als dat dan toch gebeurt, heren, dan zullen we ervoor buigen. En dan zullen we het aanbidden. En dan zullen we u de eer en de dank toebrengen. Heren, wilt u dat zelf bewerken? We bidden ook voor degenen die thuis meeluisteren. En we vragen u dat zij daar ook aandacht mogen hebben voor uw woord. En dat er ook thuis geen afleidende dingen zijn waardoor het woord niet tot zijn recht komt. Heren, wilt u uzelf verheerlijken? Juist ook daarin dat de listen van de boze verijdeld worden. En nu zijn wij maar een klein stukje van uw kerk op aarde, heren. En wij bidden dat u niet alleen aan ons wilt denken, maar dat wij ook, dat u ook uw genade wilt verheerlijken op alle plaatsen waar uw woord nog mag worden gebracht. En dat dat woord, als het gebracht wordt, inderdaad het reine woord van u is, Heer Jezus. En laat uw geest het gebruiken om overal in deze wereld mensen tot bekering te trekken. En wat is dat dan voor een wereld waarin we leven, heren? Een wereld waarin ontzettend veel gebeurt. En wat er gebeurt, heel veel daarvan is terug te voeren op onze zonde. Als er geen zonde was, dan waren de ellenden die over deze wereld uitgestort worden er ook niet. Dan waren er geen bosbranden, dan waren er geen watervloeden. Dan waren er geen rampen, geen aardbevingen en al die andere dingen die er nu wel zijn. En we denken met name ook aan die mensen die door deze oordelen getroffen worden. En dan denken we bijzonder ook aan het volk van Haïti. Dat is al vaker gebeurd, heren, in de geschiedenis van dat volk. Dat zij door water of door brand of door aardbeving geteisterd werden. En dat er vele slachtoffers vielen. En nu weer, heren, wij bidden van u, wees die met ontferming over dat volk en die mensen daar bewogen. En wilt u alle dingen die gedaan worden om de nood te ledigen met uw zegen bekronen, heren. Want daar hangt het dan toch van af. En laten wij in de wereld niet voorbij gaan aan de roepstemmen die van deze dingen uitgaan. Maar laten we er opmerkzaam op zijn. En laat uw kerk in ieder geval opletten en waken, waakzaam zijn. En u de Heere verwachten. Want in al die dingen kondigt u uw komst aan. Dat zijn eigenlijk al de voetstappen van u die onderweg bent om te komen. Om recht en gerechtigheid te doen in deze goddeloze wereld. Heere, hoor ons als we u bidden om uw bewarende hand over hen die vervolgd worden en verdrukt, die geen vrijheid hebben om uw naam te belijden. Het komt hen op dingen te staan, heren, waarbij ze misschien hun vrijheid ook wel kwijtraken. En waarin ze ervaren moeten dat ja, het ook waar is wat u gezegd hebt in de wereld, zult ge verdrukking hebben. Maar daar zegt u toch tegelijkertijd iets bij, heren. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En dat zal straks ook wel blijken. En dan maakt u dat ook waar. En dan zal iedereen het zien, dat u de grote overwinnaar bent, Heere Jezus. Hoor ons, niet om verdiensten aan onze kant. Want we hebben u ook te belijden dat we geen rechten hebben. En we doen dat ook, heren. Geef dat we het oprecht doen. En eerlijk gemaakt voor u uitspreken dat wij uw zegeningen hebben verbeurd. En wilt u ze dan toch nog schenken, heren. Maar dan alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En wilt u ons om hem horen en verhoren. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 119, vers 60, al het goddeloos volk en wat er verder volgt. En dan vers 69, gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer, 60 en 69 van 119. Gemeente, laten we na de prediking zingen uit Psalm 34, het 8e en het 11e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar dan ook in vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 8 en 11 van Psalm 34. de apostel Petrus is tot het woord van onze tekst gekomen omdat hij voorzag, en dat had de Heere hem laten zien en dat liet de Heilige Geest hem ook schrijven, omdat hij voorzag dat er valse leraars zouden komen. Er waren onder het volk Israël valse profeten geweest. En daar worden we in het lezen van het Oude Testament ook iedere keer weer bij bepaald. En de ware profeten hadden vaak een hele strijd te voeren met die valse profeten, omdat het volk eerder geloof hechtte aan die woorden van de valse leraars dan aan de woorden van Gods profeten. En zo heeft de schrijver van deze brief, de apostel Petrus, ook gezien dat er in het leven van de kerk valse leraars zouden komen. En dat zij ook hun verderfelijk werk zouden doen. En als de apostel daaraan denkt en als hij dat dan ook aan zijn lezers wil vertellen, dan komt hij tenslotte tot de conclusie dat hoewel die valse profeten heel veel schade zullen veroorzaken en heel veel mensen in het verderf zullen storten, dat er toch over die valse leraars ook een oordeel zal worden geveld. Het zal zeker gebeuren dat de Heere de mond van de tegensprekers zal stoppen en dat hun lot zwaar zal zijn. Zij zullen teniet gedaan worden. En daar is de apostel Petrus des te meer van overtuigd, omdat de geschiedenis voorbeelden geeft van momenten waarop de Heere inderdaad bewezen heeft dat hij de zonde wel een tijd lang kan verdragen, maar dat er toch een dag van afrekening komt. En daar gaat de apostel Petrus een paar voorbeelden van noemen in dit schriftgedeelte. Hij wijst op de ongehoorzame engelen die gestraft worden en gestraft zullen worden. Hij wijst op de oude wereld vol goddeloosheid, de tijd van Noach. En hij wijst ook op wat er met de steden Sodom en Gomorra gebeurd is. De Heere heeft lange tijd gewacht met het brengen van zijn oordelen, maar hij bracht zijn oordelen. En zo zeker als hij dat toen deed, zo zal hij het weer doen. En alle ongerechtigheid zal van de aarde verwijderd worden en alle goddelozen zullen niet meer zijn. En vanwege het feit dat de apostel zorg heeft voor de gemeente waar hij aan schrijft en voor de hele kerk des Heren, kennelijk ook van de tijd van vandaag, heeft de apostel nog eens een keer met nadruk op die oordelen gewezen om er ons ook aan te herinneren dat ook in onze tijd de kerk des Heren ernaar mag uitzien dat er een tijd zal komen waarin de goddeloosheid zal zijn verdwenen en dat alle valse leer zal worden gestopt. Zo kwam de apostel Petrus tot de woorden van onze tekst als een illustratie van wat hij over die valse leraars zei en over hun toekomst. Je kunt ook op een andere manier naar de woorden van onze tekst komen. En dan staat deze tekst eigenlijk op één lijn met een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft toen hij ook een keer aan zijn discipelen allereerst, maar ook, het is in de Bijbel terechtgekomen, ook aan de hele kerk, gezegd heeft dat het zal zijn in de dagen van de Zoon des Mensen zoals het was in de dagen van Noach, toen de Heere het oordeel over de aarde bracht en de goddelozen uitdelgde. Ja, ook de Heer Jezus zelf heeft ons op het voorbeeld van de wereld van Noach gewezen om ons te vertellen: eerst, God bezoekt de zonde en wees ervan overtuigd dat dat straks ook weer zal zijn. En het tweede, wat de Heer ermee op het oog had, was te vertellen dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Want niet alles wordt vernietigd. Ook in de dagen van Noach was er ontkoming. Er was een ark. En daar mocht Noach in schuilen. En Noach had er nog 7 bij ook, die ook in die ark mochten schuilen. En zo heeft de Heere toen in dat oordeel van de zondvloed uitkomst gegeven voor degene die onder de schaduw van Gods vleugelen hun toevlucht hadden genomen. Wel, vanuit de dingen die om ons heen gebeuren en alle dingen die ons tot ontzetting leiden van tijd tot tijd, wat er gebeurde in Haiti, wat er gebeurt in Afghanistan en wat er allemaal gebeurt in het Rijk der Natuur, als de krachten van de natuur door de Heere ook worden losgelaten, aardbevingen en watervloeden en branden en wat er dan ook allemaal aan schade veroorzaakt in deze wereld. Het getuigt allemaal van één ding: er komt een dag van afrekening. En we moeten erop voorbereid zijn. En de Heere is al bezig om ons te laten weten dat die dag dichterbij komt. En dat al de dingen die gebeuren, door de Heer Jezus ook wel eens benoemd worden als de tekenen der tijden. En die tekenen der tijden vertellen ons dat het naar het einde toe gaat. Hoe lang dat nog duren kan, dat zal niemand kunnen voorspellen. Ook al zijn er soms mensen die denken dat ze dat wel kunnen berekenen. Maar laten we bescheiden zijn en zeggen: nee, dat kunnen we zo niet berekenen. Zoveel heeft de Heer ervan geopenbaard, dat wij wel moeten beseffen dat we waakzaam moeten zijn. Dat we niet sluimeren. Dat we niet denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Nee, wij moeten er wel opmerkzaam op zijn. En erop letten. En waken en zorgen. En dat vooral dat we geborgen zijn. Dat we een toevlucht hebben. Een schuilplaats. En dat we achter het bloed van de Heer Jezus onze veiligheid hebben mogen zoeken en vinden. Waar het in onze tekst over gaat, dat is over Gods oordeel over de oude wereld. En dat oordeel is aangekondigd en dat is voltrokken. 2 dingen dus. Het is aangekondigd en het is voltrokken. Aangekondigd door wie? Allereerst door de Heere zelf. Hij zei het tegen Noach. Hij maakte Noach bekend dat het niet zo zou blijven zoals het in zijn dagen was. De goddeloosheid was toegenomen. De aarde was vervuld met wrevel. Zo staat er ook in Genesis 6, begin van Genesis 6. En daar laat de Heere Noach in weten dat hij daarin aanleiding heeft gevonden om een zondvloed over de aarde te brengen, om alle goddelozen in die wateren van de zondvloed te doen vergaan. God kondigt aan Noach aan dat er een zondvloed zal komen. En dan geeft de Heere Noach tegelijkertijd een opdracht. Want de Heere wil, ik zei het zojuist ook al met die woorden, de Heere zal ook in het brengen van zijn oordelen ook aan zijn ontferming gedenken. In het oordeel is er straks ook een mogelijkheid van ontkoming. Er is een redmiddel. En als we van dat redmiddel gebruik hebben mogen maken, dan zijn wij ook in de oordelen veilig. Noach krijgt dus te horen dat er een oordeel komt. Noach krijgt de opdracht om zich erop voor te bereiden en een ark te bouwen waarin hij en alle anderen die de toevlucht tot de Heere mogen nemen een veilige schuilplaats mogen hebben. En als Noach die opdracht gekregen heeft, dan heeft de Heere hem er tegelijkertijd toe geroepen om die boodschap nu ook door te geven aan de mensen van zijn generatie. Noach moet gaan preken. Hij wordt dan ook in de Bijbel de prediker der gerechtigheid genoemd. En dat laat ons tegelijkertijd weten wat voor boodschap hij bracht. Niet alleen maar een boodschap over een komende watersnood, maar een boodschap waarin het gaat over Gods gerechtigheid. En als u dat woord even in uw gedachten houdt en erover nadenkt wat de Bijbel ons over Gods gerechtigheid vertelt, dan weet u dat Gods gerechtigheid altijd tegelijkertijd gepaard gaat met de boodschap van onze zonden. Gods gerechtigheid zorgt ervoor dat de zonden straks gestraft worden. Gods gerechtigheid staat er borg voor dat de goddelozen niet meer zijn en dat alle goddeloosheid zal moeten ophouden. En als Noach de boodschap van Gods gerechtigheid moet brengen, dan kunt u erop rekenen dat Noach eerlijk geweest is. Dat hij niet gepreekt heeft zoals wat de mensen willen horen, maar dat hij een boodschap gebracht heeft, niet naar de mens, niet overeenkomstig wat de mensen van hem verwachten, maar een boodschap overeenkomstig wat de Heere van hem verwacht. Een eerlijk woord van waarschuwing en een eerlijk woord van noodzakelijke bekering. Een eerlijk woord, ook al is hij daar niet populair door geworden. Want als je populair wilt worden in de dienst van het evangelie, dan moet je spreken de dingen die we graag horen. Zachte dingen, dat blijkt ook uit die valse profeten die je in het Oude Testament tegenkomt. Dat zijn de profeten die doen wat het volk eigenlijk vraagt. Spreek ons zachte dingen. En natuurlijk, dan willen die valse profeten daaraan voldoen. Want ze willen de gunst van mensen hebben. En ze willen in het gevlei van de mensen komen. En dat is altijd een kenmerk van de valse profetie. Die willen de mensen naar hun mond spreken. En die willen dat mensen aan hun kant krijgen en populair worden bij het volk. Maar een profeet die door de Heere gezonden en gestuurd is, die heeft niet in de eerste plaats te vragen naar wat de mensen ervan vinden en welk cijfer zij voor zijn boodschap brengen, maar die heeft te vragen naar wat de Heere wil dat hij brengt. Die zijn afhankelijk van wat de Heere als woorden in hun mond legt. En dan is eerlijk de Heere echt in alle oprechtheid bezig om ons te behandelen zoals we behandeld moeten worden. En dat heeft Noach ook gedaan. Maar met alle ernst die die boodschap dan met zich meebrengt, is er tegelijkertijd in die boodschap ook de aanwijzing van de mogelijkheid van ontkoming. De deur van de ark staat straks open en mensen worden genodigd om daar de toevlucht toe te nemen en een veilige schuilplaats bij de Heere te zoeken. Een schuilplaats die God zelf heeft gegeven. Wel, nu zo heeft Noach gepreekt. En hij heeft niet alleen maar gepreekt, maar hij heeft ook de prediking onderstreept door wat hij deed. Want terwijl hij preekte, was hij aan het timmeren. Gebruikte hij allerlei materiaal om de ark, zoals de Heere hem opgedragen had, te bouwen. En hij toonde daarin aan dat hij geloofde in de boodschap die hij bracht. Dat hij ervan overtuigd was dat wat hij zei echt de boodschap van Gods wegen was. Hij toonde de ernst van zijn boodschap toen hij geloofde dat God werkelijk zijn oordeel zou brengen. En er wordt in de Bijbel ook nog iets meer gezegd. Niet alleen maar dat Noach geloofde en daarom die ark bouwde, maar er staat in Hebreeën 11 ook dat Noach, toen de Heere tot hem sprak, bevreesd geworden was. En Noach heeft gehuiverd toen de Heere hem vertelde van het komende oordeel. En hij heeft gebeefd toen de Heere tegen hem zei: en dat moet je nu aan de mensen in je omgeving gaan vertellen. En natuurlijk, Noach was een mens. En als mens kende hij ook zijn zwakheden. Kende hij ook de mogelijkheid dat hij bevreesd zou worden voor mensen. Mensenvrees kan een geweldige strik zijn. En mensenvrees kan er de oorzaak van zijn dat je niet alles heel eerlijk vertelt. Omdat je dan bang bent voor de reactie die je verwachten kunt. En zo heeft Noach moed moeten ontvangen toen hij bevreesd was en toch niet aan die opdracht kon ontkomen. Hij moest van Gods wegen de mensen van zijn dagen nog een keer heel eerlijk behandelen. En hij heeft van God de kracht ontvangen om het te doen. En als de Heer Jezus dan zegt, en als hij door de Heilige Geest de apostel Petrus ook aan die dagen van Noach herinnert, dan wil dat zeggen dat de boodschap van toen in Genesis 6, 7 en 8 niet alleen maar een weergave is van wat er toen gebeurde en verder niets, geen betekenis heeft. Nee, maar dan heeft de Heer Jezus en zelf en via deze apostel Petrus de voorbeelden nog een keer voor onze ogen gehaald, omdat wij het ook moeten weten wat de mensen in de dagen van Noach moesten weten. En dan kijken we om ons heen en we lezen de krant en de ene pagina staat vol over ellende in Haiti en een andere pagina staat vol over de zorgen en de moeilijkheden in Afghanistan. En nog weer op een andere pagina lees je, en dat is misschien alweer een poosje verleden, van de watervloeden die verschrikkelijk huisgehouden hebben. En als je al die dingen dan hoort, dan mag je toch wel geloven ook dat daarin ook iets doorklinkt van Gods woorden via de Heer Jezus. Zo gaat het nu, zo zal het gaan. Maar dat zijn slechts de voortekenen. Het eigenlijke zal nog komen. En net zo goed als dat de dingen nu gebeuren, zo zullen de dingen die nog uitstaan ook een keer gebeuren. En wij moeten uit die oude geschiedenissen toch in ieder geval de les leren dat wij op tijd en daar staan en er alles voor doen om ervoor te zorgen dat wij van Gods redmiddel gebruik zullen maken. Is er dan een redmiddel? Ja, en dat is inderdaad echt de waarheid. God heeft een nog groter redmiddel gegeven dan het middel van de ark, de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf is de vervulling van de ark. Hij is die schuilplaats. Hij is het waar we zijn moeten. Hij is het in wie wij schuilen moeten. Hij en hij alleen kan ons ook in de dagen van de gerichten onder zijn hoede nemen. Daar moeten de mensen in Haiti het van hebben. Daar moeten de Afghanen het van hebben. Alleen velen weten die weg niet. En dat maakt het nog des te verdrietiger. Maar daar moeten ook wij het van hebben. En wij weten de weg wel. En daarom is het voor ons des te nadrukkelijker gezegd: zorg er dan voor dat u op tijd komt. Dat u niet pas komt als de deur van de ark gesloten wordt. Dat u niet pas tot de ontdekking komt dat je geen olie in je lampen hebt als de bruidegom er al is. U begrijpt, ik denk aan de wijze en de dwaze maagden. Allemaal genodigd om tot de bruiloft te komen. En dan komt de bruidegom eraan en dan zijn er 5 van die meisjes die tot de ontdekking komen dat ze geen olie hebben meegenomen. En als ze dan haastig proberen nog olie in hun kruikjes te krijgen en dan bij de deur komen, dan is de deur gesloten. En dan gaat de deur niet meer open. En zo was het in Noach's tijd ook. Als de Heere zijn oordeel gaat brengen, dan komt het moment dat de deur van de ark dicht gaat. Dan is de tijd van de genade voorbij. En als je dan nog moet beginnen met kloppen en roepen en bidden, dan kom je tot de ontdekking dat het tijd voorbij is. Ja, zo ligt het toch. Want het aangekondigde oordeel in de dagen van Noach is maar niet aangekondigd alleen, maar het is ook gebeurd. Het is ook voltrokken. En dan moet u eens even in gedachten meegaan naar die laatste week. Als Noach alles klaar heeft en de ark is precies gemaakt zoals de Heere gezegd heeft dat hij hem moest maken. Als Noach klaar is met zijn werk, dan zegt de Heere tegen Noach: nou, nog 1 week. En nog 7 dagen dus. Maar als die 7 dagen voorbij gaan, dan gaat het gebeuren wat ik gezegd heb. Dan gaan de regens komen. En dan gaat de aarde ook van binnenuit watergolven doen opwellen. En het water van boven en het water van beneden, dat gaat samen. En de watervloeden stijgen en stijgen en zullen straks alles bedekken tot de toppen der bergen toe. Dan gaat u nou maar niet zitten filosoferen over hoe dat allemaal dan gebeurd is. Een paar dingen zullen we ervan zeggen. Maar probeer niet alles zo te beredeneren dat we de ernst van de boodschap tegelijkertijd weggeredeneerd hebben. En dat wordt helaas veel gedaan. Dan wordt er veel meer gespeculeerd over hoe het allemaal geweest zou zijn bij de zondvloed en wat er allemaal veranderd is door de zondvloed. En er zijn dingen veranderd en er is heel wat geweest. En er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar laten we ons daar niet op verkijken. Laten we de ernst aanvoelen. En ga je gedachten nou eens staan daar bij de deur van de ark die nog open staat. 7 dagen. Wat gebeurt er in die 7 dagen? Dan gebeurt het wonder. Een wonder dat nog nooit vertoond was. De mensen in die tijd, ze leefden samen met allerlei dieren. Vanzelfsprekend, dat was in het paradijs ook al zo. Maar er was door de zonde en door de oordelen die er toen gekomen zijn onder die dierenwereld ook het een en ander gebeurd. Er waren roofdieren ontstaan. En het ene dier was niet veilig voor het andere dier. En als God de ark gaat gebruiken om mensen te behouden, dan gebruikt hij die ark ook om een deel van zijn schepping te behouden. En wat zie je gebeuren? Er komen dieren naar de ark toe. En hoe komen die er? Noach had de opdracht gekregen om die dieren bij elkaar te verzamelen. Maar dat is een opdracht die de Heere zelf vervuld heeft. Hij heeft het 2 van die olifanten ingegeven. Een mannetje en een vrouwtje. Dat ze naar de ark toe moesten. En hij heeft die leeuw en die leeuwin ook in het hart gegeven. Of hoe dan ook. Om naar de ark te gaan. En hij heeft die 7 of 14 runderen opdracht gegeven om naar de ark te gaan. Van alle dieren 2, mannelijk en vrouwelijk. En van alle reine dieren 14, 7 en 7. En zo heeft God ervoor gezorgd dat dat deel van zijn schepping, de vertegenwoordigers daarvan, in de ark zijn gekomen. En ze deden elkaar geen kwaad onderweg. En de leeuw loerde niet op dat geitenbokje. En de beer deed dat andere reine dier, dat tamme dier, dat huisdier geen kwaad. Er was iets van vrede. Er was iets van het paradijs. Er was iets van zoals het een keer komen zal ook. En alleen al dat wonder, als je dat zou zien gebeuren, moet je toch wel overtuigd hebben dat God aan het werk is. En als de Heere dat ene doet, die dieren zelf brengen, dan zal hij dat andere toch zeker ook doen. En als je dan nog niet overtuigd wordt dat je het woord dat Noach gepredikt heeft moet geloven, ja, wat moet de Heere dan nog meer doen? Als alles wat Gods almacht wrocht ons niet beweegt om hem te vrezen, dan baat er helemaal niets meer. En dan, ja, dan zijn die dieren binnen. En dan kunnen de mensen ook naar binnen. En ze gaan naar binnen, Noach en zijn vrouw en Sem en Cham en Jafet en de vrouwen van die drie. Al met al zijn het er 8, Noach met nog 7. Van Noach weten we 1 ding zeker, dat hij wandelde met God. En van Noach staat het geschreven dat hij genade gevonden heeft in de ogen van de Heere. Hoe het met zijn vrouw was, hoe het met Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen was, daar kunnen wij weinig van zeggen. Al het enige wat je met zekerheid kunt zeggen is dat Sem en Jafet eerbied hadden voor het woord van de Heere, eerbied hadden voor de God van hun vader, en dat zij getracht hebben te leven naar het gebod van de Heere. Nou, je moet helaas van Cham zeggen dat als hij de ark ingaat, hij in ieder geval ook zijn boze hart mee naar binnen neemt. En dat blijkt later. Als de ark, de zondvloed voorbij is, dan laat Cham zien wat er in zijn hart leeft. En zo zijn ze binnengegaan. 8 mensen, maar, ja, 8 mensen, maar, en de anderen, waren er niet meer. Was er nou niemand meer die overtuigd was dat het woord dat Noach sprak de waarheid was? Ik denk dat er verschillende geweest zijn die het echt geloofd hebben. Maar degene die het echt geloofd hebben, waren door de Heere al ingezameld voordat de wateren kwamen. Die waren al gestorven. Ik heb het niet nagerekend, maar er zijn mensen die het nagerekend hebben en die met stelligheid zeggen dat bijvoorbeeld Noachs vader, Lamech, en dat was een godvrezende man, dat blijkt wel uit het feit dat hij zijn zoon bij zijn geboorte de naam Noach geeft. Deze zal ons troosten. Lamech zag uit naar de troost midden in de moeilijkheden van het leven. Deze man zocht zijn toevlucht bij de Heere en hij hoopte op de Heere. Maar mensen hebben uitgerekend dat uitgerekend in het jaar waarin de zondvloed kwam, Lamech, Noachs vader dus, al eerder was weggenomen. En dat hij wel van de aangekondigde oordelen wist, maar dat hij de oordelen niet zo heeft meegemaakt. En ja, zo denk je, zo kun je inderdaad ook zeggen, de oogst die de Heere van de aarde wilde binnenhalen, die had hij binnengehaald. En alleen die 8 die in de ark zijn, die krijgen nog de gelegenheid om te ontkomen. En de anderen dan? De anderen dan? Ja, daar staat een verschrikkelijk woord in wat de Heer Jezus zei toen hij over de dagen van Noach sprak. En dat woord dat ik verschrikkelijk noem, dat is: God verdierf hen allen. Hij verdierf hen. Ze werden aan de verderfenis
overgegeven. Sommige woorden in de Bijbel zijn bijzonder ernstig en indrukwekkend. En wij hebben altijd de neiging om er dan eventjes wat vlugger aan voorbij te gaan. Maar de Heere zegt, nee, ik zeg het expres zo. Denk daar eens over na. Het kan gebeuren. En daar moet je rekening mee houden. Dat als het straks allemaal voorbij is, jouw genadetijd, dat het eindigt in de verderfenis. Houd er erg in. En dat is met name daarom bedoeld dat wij echt zouden vluchten terwijl het nog kan. Dat we echt toevlucht zouden nemen terwijl het nog genadetijd is. Verbeuzel de genadetijd niet. Wees niet bezig met dingen die geen wezen en geen inhoud hebben. Laat elk moment dat de Heer je geeft, zeker elk moment dat je met de Bijbel in je hand zit, en elk moment dat je onder de prediking van het woord zit, laat dat toch een moment zijn waarop je je opnieuw bezint. Ik moet gered worden. En als je dan, net als Noach, gered werd en gered wordt, en als je er hoop op hebt dat het in jouw leven ook gebeurd is wat er in Noach's leven gebeurde. Wat hij vond genade in de ogen des Heren. Dat gebeurde in het leven van Noach. En dat heeft Noach meegemaakt. Dat heeft hij geweten. Dat is niet aan hem voorbij gegaan. Dat heeft op een bepaald moment is dat tot hem doorgedrongen. Hij kreeg genade te zien in God en in de woorden Gods. Hij wist wat ik nodig heb, dat is vooral genade. Daar kan ik niet buiten. En toen heeft hij geroepen en gevraagd, Heere, mag ik in die genade delen? En God heeft gegeven dat hij erin mocht delen. Hij wist het. Weet u het ook? Is het in uw leven ook duidelijk geworden? Hebt u ook gezien wat genade is? Hoe nodig u dat hebt? En dat het alleen maar bij de Heere te vinden is. Hebt u die wonderen ontdekking ook gedaan? Dat God in gunst op u wilde neerzien? Was dat bij Noach omdat hij beter was dan de anderen? Dat was niet omdat Noach beter was. En Noach en de Heere heeft niet eerst naar Noach gekeken om te beoordelen van zou hij het wel waard zijn? Is hij wel iemand aan wie ik mijn genade kan geven? Gaat hij er wel op de juiste manier mee om? Nee, de Heere heeft geen waardigheid gezocht in Noach. Als Noach genade vindt in de ogen des Heere, dan is dat omdat God een welbehagen in hem had. Waarom had God dan een welbehagen in Noach? Was toch ook een zondaar? Zelfs na de zondvloed blijkt dat ook nog. Als hij dronken en naakt zich uitgelegd heeft in zijn tent. Noach was ook een mens met een boos hart. Er was geen uitzondering. En toch vond hij genade. Waarom? Ja, dat kan alleen de Heere antwoord op geven. En dat is een antwoord dat de Heere echt wel gegeven heeft, maar dat is een antwoord dat wij niet vatten. We snappen dat niet. Gods welbehagen is zo'n bijzonder woord dat we de verklaring er niet van geven, kunnen geven. Maar dat is het. God ziet in Noach wat hij zien wil in Noach. En wat hij van hem maken zal. En wat hij van hem maken zal, dat zal hij maken met Noach om de verdiensten van zijn zoon, de Heer Jezus. God ziet in Noach iemand hier waar hij zelf voor zorgen zal dat hij straks geen enkele zonde meer over heeft. En dat hij geheel en al rechtvaardig zal zijn. en dus ook een burger van de hemel mag wezen. Ja, dat is het wonder van genade en van zalig worden, gemeente. Je hoeft niet te denken, ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. Ja, je moet eerst wel wat. En dat is dat je ophoudt met jezelf allerlei redeneringen te vertellen. Je moet ermee ophouden om uitvluchten te zoeken. Je moet ermee stoppen om uit te stellen. Je moet bukken, je moet buigen en je moet, ja, zoals de psalm zegt, heden, als gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Als de Heer het nu dringend naar ons toebrengt, mensen, verspeel je toch kostbare tijd toch niet. Laat je ziel niet over aan de krachten van het verderf. Buig toch voor de Heer, vlucht, maak toch gebruik van de ark. Kijk eens wat de Heer al gedaan heeft, alle jaren en even door. Hoeveel mensen hij al op de zaligheid gebracht heeft. Hoeveel mensen er al door hem getrokken zijn. Hoeveel mensen de Heer hebben al leren kennen, die nu in de hemel mogen juichen. Neem de voorbeelden die je ervan in de Bijbel vindt en denk er eens over na. Die moordenaar aan het kruis en al die anderen, soms op het laatste moment gered, soms van hun kinderjaren af al de Heere gevreesd. Maar ze zijn allemaal door de Heere getrokken omdat hij, ja, omdat hij een welbehagen in hen had. En ze waren zondaren, net zoals wij zijn. En daarom, zoals zij kwamen, zo mogen wij ook komen. Zoals zij vluchten, zo mogen wij ook vluchten. Maar dan moet het wel gebeuren. En dan moet je niet vandaag denken, ik kan het dan volgende week ook nog wel doen. De Heere maakt er ernst mee. Ze kregen nog 7 dagen toen de ark klaar was. En 7 dagen heeft Noach mogen zeggen, jullie zijn welkom. Je bent allemaal welkom. Het enige is dat je geloven moet. Dat je de zonde, door de zonde het oordeel verdiend hebt. En de Heere wil zich ontfermen. Ik kan het in mijn eigen leven aanwijzen. Je krijgt het niet omdat je zo goed bent. De Heere houdt het niet in omdat je zo slecht bent. Maar je mag komen omdat je genodigd wordt. Je mag komen omdat de deur nog open staat. Je mag komen omdat de Heere nog geen lust heeft in je verderf. Maar morgen en overmorgen en de dag erop. En als je het uit blijft stellen, dan komt het moment en dan gebeurt het ook. En de Heere sloot achter hem toe. En toen begon het te regenen. En toen bruisten de wateren uit de aarde omhoog. En toen gingen de mensen begrijpen, ja, het is toch echt waar. Maar toen waren ze te laat. Wel, gemeente, het oordeel van de oude wereld. Het staat in Petrus als een illustratie van zo zal het nog een keer gaan. En zo zullen die goddeloze, valse leraars ook in het gericht komen. Maar iedereen, één woord in onze tekst, dat moet ik nog even benadrukken, gemeente. En dat is het woord bijna aan het eind van de tekst. Hij heeft de watervloed gebracht over de wereld van de goddeloze mensen. En lees dat woord nou eens even iets anders. Niet goddeloze mensen. Maar lees nou eens alsof er staat de godloze mensen. Mensen zonder God. Dat betekent, er zijn ook een hele hoop fatsoenlijke mensen. Maar ze leven zonder God. Dat was in die dagen van Noach ook. Het waren niet allemaal van die doortrapte gemeenerikken, die vuilakken. Er waren ook fatsoenlijke mensen bij. Er waren mensen bij die geen vliegkwaad deden. Ze aten en ze dronken. Ze gaven ten huwelijk. En ze werden ten huwelijk gegeven. En zo nog een paar dingen. Maar één ding staat er niet. Er staat niet dat ze God zochten, dat ze God vreesden. God had geen plaats in hun leven. Wel allerlei andere dingen, fatsoenlijke dingen, mooie dingen. En soms presteerden ze ook nog een hele hoop mooie dingen en deden ze nog een hele hoop goed ook. En waren ze mensen waarop je aan kon enzovoort enzovoort. Maar God was niet in hun leven. En de Heer Jezus was niet in hun leven. En de wereld van de godlozen is vergaan. Als God geen plaats heeft in ons leven, dan alleen maar aan de rand. Alleen maar aan de franje. Als dat alles is. Als we een God hebben die alleen op zondag voor ons mag zorgen en de andere dagen redden we het zelf wel. Als we een God hebben die aan de kant van ons leven is neergezet, dan hoeven we geen verwachting te hebben. Maar God vrezende mensen, dat zijn mensen die God op de eerste plaats hebben leren zetten. En dat doen ze echt niet altijd zo volmaakt. En daar komen ze ook vaak een hoop in tekort. Maar dat is toch de begeerte van hun leven geworden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Je kunt over allerlei kenmerken van Gods kinderen spreken. En je kunt heel wat Bijbelse kenmerken opnoemen. Maar dit ene, dat noem ik dan vanmorgen maar. Dit ene kenmerk. Daar begon het mee en daar gaat het mee verder. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U hebt het recht om het tegen me te zeggen. U hebt het recht om mij te bepalen wat ik doen moet en wat ik laten moet. En ik heb alleen maar de plicht om eerbiedig te luisteren en te doen wat u van me vraagt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het geheim. En wie dat kent, nou ja, die is dan geborgen, veilig. En wie het niet kent, die kan het nog worden. Ja, die kan het nog worden. Maar dan moet het niet uitgesteld worden. Amen.
Gemeente, wij gaan de Heer samen danken en bidden. Heer, wij danken u voor het evangelie van de ark. Het staat wel in de geschiedenis van de zondvloed. En daar past het ook, Heer. Want terwijl die zondvloed alle leven van de aarde wegnam, was de ark toch de enige veilige plaats. En zij die daarin mochten komen, ze zijn ook door de zondvloed heen gedragen. En het is in hun leven toch gebleken dat die zondvloed degene die in de ark waren niet kon wegnemen. En zo is het, Heere, met de verdiensten van de Heer Jezus. En wie in hem zijn schuilplaats heeft gevonden, en wie achter zijn bloed mag schuilen, die mag het ook weten en die mag het ook ondervinden, dat hij geborgen is. Maar daar gaat er wel wat aan vooraf, Heere. Noach had genade gevonden in uw ogen. En dat geldt tenslotte van alle die u zalig maakt. Ze hebben genade gevonden in uw ogen. En toen ze die genade zochten, toen kregen ze een moment dat ze het ook gingen vinden. En dat is het, Heere, wat vandaag ook gepreekt mocht worden. We danken u ervoor dat het evangelie klinkt, ook in onze tijd. En er zijn een hele hoop dingen die we met een bezorgd hart waarnemen. En er zijn heel wat dingen die ons doen ervaren dat het leven niet gemakkelijk is. En er zijn mensen die nog veel meer dan wij ervaren dat het heel zwaar kan zijn op deze aarde. Die mensen in Afghanistan die graag zouden willen ontkomen, maar de kans niet krijgen en misschien bang zijn, en misschien helemaal terecht ook bang zijn voor de dingen die straks daar in dat land gaan gebeuren. O Heere, wij bidden dat u in dat volk wilt werken en dat u mogelijkheden wil geven dat zij die willen vluchten ook kunnen vluchten. En wij bidden van u, Heere, dat u het geven wilt aan al die vervolgden en al die mensen die het zo ellendig hebben, ook in datgene wat anderen hen aandoen, dat die mensen toch ook iets mogen gaan horen van de boodschap van genade in de Heere Jezus. Want daar moet het ook voor hen bij uitkomen, Heere. Wij bidden van u dat u uw woord wilt heiligen aan ons hart. Dat u het geven wilt dat de boodschap, de roepstem, gehoord mag worden. En dat er mensen zijn die het opgeven om tegen zichzelf en tegen u de Heere en tegen uw roepstemmen in te gaan. We zijn mensen die moeten worden ingewonnen. We zijn mensen die de ogen moeten open krijgen. En dat is allemaal werk van u. Heere, doet u uw werk. U laat het woord toch niet voor niets verkondigen. U hebt er toch een bedoeling mee, Heere. U laat het toch ook uw woord schrijven. Petrus heeft het toch door de Heilige Geest moeten opschrijven. En het staat er nog. En vandaag lazen we het. Daar hebt hij toch een bedoeling mee, Heere. Laat het deze bedoeling zijn. Dat wij ons laten gezeggen. Voor het eerst of bij vernieuwing. We zullen er in de eeuwigheid geen spijt van hebben. Als we u mochten gaan zoeken. En als u zich door ons liet vinden. Heere. Hoort u ons, ook als we bidden dat u vanavond opnieuw in ons midden wilt zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 29, het vijfde vers. Zeer een stem ontbloot het woud. Psalm 29, vers 5. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.